Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is
het land van Wierduk.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierduk en Roel den Auto.
Ja, Wiert, hier zit een blij man tegenover je.
Ja. Jij zit nog wel met je hoofd bij Excelsior.
Ja, precies. Ik ben Excelsior, een van de weinige Excelsior-fans in dit land. En daar gaat deze podcast natuurlijk helemaal niet over.
Nee.
Maar ik vind het wel even leuk om... Ik ging vroeger met mijn vader, die komt uit een bouwvakkersfamilie in Rotterdam.
Ja, in Rotterdam.
Ik ging vroeger met hem mee naar Excelsior, namen een pakkie oude kranten mee.
Oh, geweldig.
Het werd gewogen, in de container gegooid en van dat geld werden spelers gekocht. En eigenlijk,
alle fans brachten een pakje kranten mee.
Ja, zeker. Wij namen allemaal een pakje kranten mee. En die container was gevuld en dan konden weer maand salarissen betaald worden. Dat was in de prijs dat oud papier ook nog veel geld opleverde.
Ja.
Maar dat waren mooie tijden. En gisteravond dacht ik eventjes tot 5 minuten voor tijd dat Excelsior van zo'n historische overwinning zou gaan boeken op Ajax.
Ja, dat dachten wij ook.
Het was helaas niet zo. Jij zat bij VI...
Nee, ik was bij Vandaag in Sight, dus in de kleedkamer kijken we dan altijd naar voetbal. En ik geloof dat de uitzending begon op het moment dat die VAR echt zo ongeveer 1 uur langer overdeed om naar die eventuele strafschop vanwege Bergwijn
7 minuten.
Te kijken. Echt niet normaal.
Ja.
En toen hadden we even pauze bij die uitzending, dus toen vroegen we hoe staat het nou? En toen was Bergwijn eruit gestuurd.
Ja.
Ja, en toen was de uitzending afgelopen, het werd opeens 2-2. Dus... Dat was een hele merkwaardige... Kijk, we gaan onze luisteraars niet vervelen met voetbal. Nee. Maar Roel, dit was de kans voor Excelsior om 1 keer in hun bestaan uit in de arena van Ajax te winnen. En die hebben ze laten liggen.
Nou, als je Excelsior-fan bent of sowieso Rotterdammer, dan weet je dat, dat er elke keer weer nieuwe kansen zijn. En dat je elke keer toch weer verliest. Maar dat je uiteindelijk misschien toch eens een keer weer gaat winnen.
Fijn ook niet, hè?
Collega's die Feyenoord-fan zijn, die weten beter inmiddels.
Ja, inderdaad. Maar goed, we krijgen allemaal boze reacties zometeen van wat lullen die nou over voetbal.
Ja.
Dus we gaan het over andere dingen hebben, zoals...
Ja, nou, ga jij trouwens naar Koningsdag toe? Zit jij nog met je zoon op een kleedje?
Nee.
Want ik begrijp dat jij een soort van jeugdtrauma hebt opgelopen, hè, van Koningsdag. We hebben een column bij ons in de krant.
Oh.
En...
van mij?
Ja, een column van jou. En ik begrijp dat jij met Koningsdag in Domburg als klein jongetje... ergens tussen de 6 en de 8 op een kleedje gezeten hebt. En daar heb je een soort van... daar heb je je alles bepalende trauma over de overheid opgehouden.
Mijn haat op de overheid heb ik daar overgehouden.
Het is wel goed om dat eens eventjes uit te leggen. En dan begrijpen mensen meteen waarom jij zo ontzettend argwanend bent tegen het gezag. Tegen het bevoegd gezag.
Nou ja, het kwam erop neer dat wij woonden daar dus in Domburg zo ongeveer aan het strand. En dan had je natuurlijk van die speelgoeddingetjes waarmee dan in de vorm van diertjes en planten. En zo.
Ja, die schelpjes en zo.
Ja. Waar je mee dan als kind, dat was toen nog, je had geen iPhone. Als kind speelde je daarmee, die vulde je dan met zand. En dat, nou ja, dat was dan zo'n soort worm, zeg maar. En mijn broer en ik, die hadden daar gips in gestopt. En dan kon je daar, dat werd dan hard. En dan had je dus een gipsen figuurtje, zeg maar, een zee. Een zee, hoe heet dat ding? Een zeepaard.
Ja.
Of anemoon of zo. En die schilderden we dan, En op Koninginnedag was het nog, gingen we die op straat op de markt in Domburg op een kleedje leggen en dan gingen we die te koop aanbieden. En tot onze stomme verbazing liep het als een trein. Heel veel van die mensen, van die oranjegangers daar, die vonden dat wel leuk. Die betaalden een dubbeltje, 10 cent aan voor zo'n dingetje. En omdat ze dat wel leuk vonden dat die jongens het deden. Maar toen kwam de lokale agent eraan, de bromsnor. En die zei dat we moesten oprotten, want we hadden geen vergunning. Dan ben je dus 6 en 8 of zo. Dan heb je helemaal geen idee wat de vergunning is. Dus toen zijn we maar weggegaan. En dat heeft levenslang gewoon voor mij... is dat symbool geweest van een, van een, zeg maar, een overheid die ingrijpt in privé-initiatief en de markt verstoort.
Ja, als je nu op Koningsdag langs die vrijmarkt loopt, dan kan je lachgas kopen.
Ja, wat niet.
Kun je nagaan hoe dat gelopen is.
Ja.
Dus we hebben een volle uur weer. We gaan het hebben over... jij wilde het nog eventjes hebben over Timmermans en Wilders. Hè? De hele nasleep van die affaire.
Omdat dat vind ik toch wel fascinerend hoe dat dan gaat, hè, Timmermans. Nou ja, dat fragmentje hebben we natuurlijk, kunnen we even naar luisteren.
Mensen, onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.
Ja, nou ja, hij zegt hier gewoon dat ze niet zullen nalaten. Omdat, hè? En dat in de context van die fusiepartij, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Hè? En GroenLinks heeft gewoon een geschiedenis met buitenparlementaire actie. Partij van de Arbeid natuurlijk veel minder. Maar GroenLinks heeft een geschiedenis daarin. En die heeft op een gegeven moment heeft dat soort buitenparlementair activisme geleid tot allerlei ondemocratische activiteiten. Bijvoorbeeld, hè? Die Wijnand Duivendak, die notabene een van de mentoren van Jesse Klaver is. Die was betrokken bij inbraken op ministeries en zo en dergelijke. En ik wil trouwens even vanaf zijn of dat letterlijk een inbraak was. Maar hij was in ieder geval betrokken bij subversieve activiteiten. Ja. Nou, bij toen Jesse Klaver zelf voorzitter was van Dwars, dat jongerenverbond van GroenLinks. Toen werd daar ingrediënten voor een boom gevonden. Hè, op het partijkantoor, weet je nog. Ja. En uiteindelijk was ook ons aller Volkert van der Graaf natuurlijk misschien niet bij GroenLinks, lid van GroenLinks, maar wel binnen die groene,
ja, een linkse activist.
Ecologisch, hij was een dierenactivist. Hè? Ja. Dus als je dan zegt over een man die al 20 jaar zwaar wordt beveiligd en die van alle kanten doodsbedreigingen krijgt en telkens weer aangifte moet doen vanwege doodsbedreigingen. Als je dan zegt dat je niet zult nalaten om hem te stoppen, dan is dat natuurlijk heel erg bedreigend. Doe dan ook. Dat is objectief is dat gewoon bedreigend. Volgens kon Wilders met het enorm flauwe excuus van, er stond eigenlijk niet in de oorspronkelijke tekst. Hè. Onze collega's hebben die tekst gezien, stond inderdaad niet. Nee. Maar als je zegt, we zullen niet nalaten om alle, dan heb je, grammaticaal loopt die zin helemaal niet. Nee. Dus het is logisch dat hij niets zegt. En wat mij dan zo verbaast, je kunt zeggen, ja, Wilders stelt zich aan, weet je, laat gaan en zo. Ga met die formatie bezig, laat die Timmermans in zijn sop gaar koken. Maar op het moment dat Wilders dat niet doet en zegt, ja, ik neem dit toch wel heel erg persoonlijk op. En of ik heb er ook genoeg van dat ik word bedreigd op die manier. Begint die hele meute op links te krijsen van, oh, kijk eens wat hij zich aanstelt en zo. En ja, hij wordt weliswaar bedreigd, maar dat is toch nog geen reden om dan Timmermans zijn woorden uit zijn verband te trekken en zo. Ja. En dan denk ik, kunnen jullie nou echt werkelijk nooit een beetje objectief naar de werkelijkheid kijken? Weet je wel?
Ze draait ook al meteen helemaal om. Hè?
En ze draaien het om. Ik las een column van Frits Abrahams in het NRC, die het ook een aantal keren op mij gemunt heeft gehad. Dat ben je in Domburg, zag hij mij door, want hij gaat kennelijk in de zomer naar Domburg. Zag hij mij daar rondlopen en zo.
Het is een ultieme wraak voor een slecht gipsbeeldje wat hij uit van jou.
Nou ja, heel venijnige column had hij dus destijds van, ja, die viaduct die loopt hier ook rond en die bestelt daar een uitsmijter op het terras en zo. Zo van, het was nog net niet zo van, hoe waagt die extreemrechtse telegraafjournalist mijn Domburg te besmetten met zijn aanwezigheid. En dan bestelt hij ook nog zo'n volkse uitsmijter, weet je wel. Waarschijnlijk met spek of zo.
Spek,
ja. Ja, ja, zetten die er nog net niet bij. Dat hij zijn dikke buik kan vullen met het vieze spek. Weet je wel, zoiets. Maar goed, die man dus, die Abrahams, die begon dus, die zal decennia lang schrijft hij dus hele zagrijnige columns in NRC. Hè? En is getrouwd met een PvdA-dame. En die schrijft dan dat eigenlijk Wilders Timmermans bedreigt. Ja. Want omdat Wilders aangifte gaat doen, dat leidt dan natuurlijk weer tot bedreigingen uit de hoek van de aanhangers van Wilders. Ja, ja, maar dan draai je toch alles gewoon om.
Ja. Nou, zo wordt het natuurlijk wel heel snel geframed. En dan gaat het alleen nog maar weer daarover.
Ja.
Over hoe zielig Timmermans is dat hij allemaal bedreigingen over zich heen krijgt.
Ja, dat is dus niet eens een whataboutism, zoals het heet. Maar dat is gewoon een pure omdraai.
Ja.
En wat me dan ook zo frappeert aan Timmermans is, die heeft dus gewoon helemaal geen eigen verhaal meer. Het gaat alleen maar over Wilders. Hè? En ik bedoel, de sociaaldemocratie is een crisis. Je hebt met een fusie te maken met een partij die, waarin echt allerlei extreme activisten zitten. Zoals die Sabine Scharwachter en zo, die nog net niet Scharvuurder heet. En die de hele tijd loopt te krijsen over dat de Joden eigenlijk zo, daar komt het eigenlijk op neer, zo verschrikkelijk huishouden daar in Gaza en zo. En die die is gewoon pro-Hamas. En dat is dan, die zit dan in dat dwars ook. En sowieso zitten allemaal verkapte antisemieten in die partij, waardoor zo'n Timmermans, ik wil best geloven dat Timmermans, natuurlijk niet, hè, die bedoelde natuurlijk niet buiten met parlementaire actie of zo. Daarvoor zit die man ook al veel te lang in die sociaaldemocratie en functioneert hij binnen een parlementaire context. Ja. Maar Timmermans die moet wel begrijpen dat hij al die activisten eens tot de orde moet gaan roepen. En moet zeggen, luister eens, wij zijn weliswaar een fusiepartij, dus ik houd rekening met jullie wat radicalere ideeën en zo. Maar het gaat natuurlijk niet aan om te suggereren dat ook zeg maar buiten de democratische context allerlei acties kunnen worden uitgevoerd. Want dat is wat er gebeurt. En dat is waar voor een deel van die mensen hun sympathieën liggen. En ja, dat moet hij natuurlijk aanspreken. En omdat hij dat ook niet doet, geeft hij ook Wilders de ruimte om te zeggen, ja, misschien bedoel jij dit wel. Omdat hij ook zo heel duidelijk en niet onmiddellijk afstand van hem, deed hij later wel. Hè? Toen zei hij van iedereen die me kent, die weet dat ik het niet zo bedoel. En zo, maar toen begon hij weer Wilders te bashen. Ja. Dat doet hij altijd. Hij kan nooit eens een keer zeggen, sorry, niet zo bedoeld, punt.
Nee, hij zit met die achterban.
Hij zit en met die achterban en met het enorme ego, waardoor het voor hem verschrikkelijk is om te zeggen, ja, weet je, had ik niet zo bedoeld, moet je niet zo uitleggen. Hè? We zijn hier binnen het parlement met elkaar actief. Dat mag scherp gaan, die discussies. Maar goed, alle mensen die enigszins anti-Wilders zijn, die zeggen, ja, maar kijk naar Wilders, hè, die maakt Kaag uit voor heks. En die zegt allemaal vreselijke dingen over zijn opponenten en zo.
Ja, maar iemand uitmaken voor heks is toch iets anders dan mogelijk iemand aanzetten om een ander iets aan te doen.
Nou ja, kijk, dat vind ik het punt altijd bij Wilders. De dingen die hij zegt zijn vaak heel erg onfatsoenlijk.
Ja.
Maar ik vind ze nooit echt zo op die manier bedreigend.
Nee.
Snap je? Dus
er zit ook wel een soort van humoristische ondertoon in.
Nou ja, vaak moet je ook wel een beetje om lachen. Hè?
Ja, precies. Dat relativeert het al enorm. Waardoor je meteen weet.
Nou ja, kijk, dan moet je in onze hoofden, maar in de hoofden van die mensen aan de andere kant. Andere kamp, zeg maar.
Ja.
Dus niet. Op het moment dat daar zo'n volstrekt geflipte Jezus leeft fakkeldrager bij Sigrid Kaag voor het huis staat. Van wie wij weten, die goos is gewoon getikt. Ja. Weet je wel, die is, was hij niet lijsttrekker van Jezus leeft of zo.
Ja.
Dan gaat die hele meute gaat los van oh, afgrijselijk, hè? Sigrid Kaag wordt bedreigd en zo. Dat wordt dan ook helemaal niet gerelativeerd. En misschien is dat ook wel heel erg bedreigend op zo'n moment voor haar en haar kinderen. Terwijl ik denk, ja, daar heb je die gek weer.
Ja.
Maar ja, je moet je verplaatsen in de anderen. Dus ik kan me, als zij dat heel bedreigend vinden, dan is dat gewoon zo. Hè? En dat moet je er ook aan Wilders gunnen.
Ja, precies. Datzelfde geldt voor Wilders. We hebben trouwens een enquête. We hebben een pagina Wat U Zegt in de krant. We hebben elke dag een stelling van de dag. En daarin vroegen we of onze lezers het een goed idee vonden dat de oproep van Wilders om aangifte te gaan doen tegen Timmermans. 9000 stemmen uitgebracht. 80% vond dat het een goed idee was.
Oh, echt?
Ja.
Nou ja, kijk, dat wordt ook zo onder. Kijk, dit wordt een beetje een moeilijk verhaal, maar wel belangrijk. Want dit sentiment dus, hè, dat is zo diep. En dat wordt nog steeds zo onderschat. Ik zat gisteren bij Vandaag in Sight en er zat ook Fons de Poel aan de bar. En toen ging het even over of de NPO moet worden gesaneerd. Nou, ik ben voor een sterke publieke omroep, dus ik vind helemaal niet dat die NPO moet worden gesaneerd. Ik vind wel dat er allemaal van die flutspelletjes en zo, die komen allemaal wel weg. Dus er komen wel wat van het geld af. Maar die kerntaken moet die NPO gewoon uitvoeren en goed uitvoeren en pluriform uitvoeren. Zodat iedereen zich op de een of andere manier voelt gehoord. Dus ik zeg tegen Fons, ja, die NPO is niet pluriform. Je hebt er helemaal geen conservatief geluid, zeg maar. Nou, zegt hij, dat zie je toch wel bij Op 1. Maar dat is natuurlijk niet zo. En daarin vergissen dus commentatoren, zoals hij inmiddels dat is, zich dat al die mensen die nu ook 80% stemmen voor die stelling dat Wilders aangifte moet doen, die voelen zich op geen enkele manier vertegenwoordigd door dat, zeg maar, establishment dat ook die programma's maakt bij die NPO. Omdat het jargon dat er wordt gehanteerd, de blik waarmee ze kijken, de mensen die worden geïnterviewd, worden gevraagd voor het interview, de sfeer aan zo'n tafel, het is nooit de belevingswereld van die mensen waar wij het ook hier vaak over hebben. En En dan gaan ze zeggen, ja, maar je hebt toch WNL of je hebt Poont of zo. Of Ongehoord Nederland. Maar ja, Ongehoord Nederland. Ze hebben dus enorm hun best gedaan om Ongehoord Nederland te cancelen.
Lekker om te draaien.
En het probleem bij Ongehoord Nederland is dan weer dat daar dus heel veel mensen die een redelijk conservatief geluid zouden kunnen verspreiden, over het voetlicht kunnen brengen. Ja, die gaan er toch nog altijd niet zitten. Omdat je ook het risico loopt dat Thierry Baudet gaat zeggen dat er
je wilt daar
dat er allemaal aliens op aarde rondlopen.
Ben je dat pas aangeschoven aan een talkshow tafel?
Van Ongehoord Nederland? Nee, ik word natuurlijk veel gevraagd. Ik ben wel gevraagd en zo, maar vooral tot nog toe niet. Ook omdat dat onderzoek er was. Maar sinds dat onderzoek er is geweest en Ongehoord is vrijgepleit eigenlijk, vind ik dat we moeten aanschuiven eigenlijk, ja. Omdat,
je loopt natuurlijk wel het risico dat je aan tafel komt te zitten met de mensen van de FVD, met de totale waanideeën.
Nou ja, als ik bijvoorbeeld zie hè, dat er is nu dat idee van het oranje keppeltje. De Joodse gemeenschap, een deel daarvan, heeft dan het oranje keppeltje geïntroduceerd. Omdat in de hoop dat burgemeesters dat dan gaan dragen op Koningsdag.
Ja.
En iemand had een site gevonden waar het keppeltje te koop is voor 14,95 of zo. En dat Baudet dan een tweet plaatst van... Haha, je moet ervoor betalen en dan in kapitalen, je verwacht het niet. Eh?
Nou, dat is wel een redelijk antisemitische opmerking, toch?
Weet je, dat is zo fout. En zo meteen zit je met die gozer aan tafel. Hè?
Ja. Nou ja, dat is dus het afbreukrisico wat je hebt als je aan tafel zit. Maar dat kan je bij VI ook hebben. Dat kan je ook met bij Vandaag in Zuid kun je ook met iemand aan tafel zitten waar je het volstrekt oneens mee bent.
Nou ja, bij Vandaag in Zuid kun je hoogst aanlopen tegen anekdoten van Johan dat hij de anus van iemand heeft gelikt of zo, zoals hij van de week vertelde. En dan zit je daarnaast en denk je, oké, wat voor anekdoten zal ik eens vertellen?
Maar die discussies over die jij hebt met elke keer over Israël en over Gaza, dat zijn natuurlijk gewoon wel inhoudelijke gesprekken. Jullie zijn het fundamenteel oneens met elkaar.
Nou ja, kijk, ik zal de mensen vertellen over die kwestie Loonstein. Hè? Want Johan had dus gezegd van, dat zal het over die advocaten Loonstein. En Johan had gezegd, goede advocaten, maar ze zijn wel heel Joods.
Ja, nou, dat ik ken die advocaat namens Wilders, hè?
Namens Wilders, ja. Dus ze ging even met Wilfred Gené in gesprek en Johan zegt dan van, goede advocaat, ik ken ze wel, maar ze zijn wel heel erg Joods.
Ja.
Nou, hij bedoelt daar natuurlijk, ze zijn heel vroom Joods. Ik ken die Loonsteins. En die zijn inderdaad heel vroom Joods. Dus ik appte ze even van de week van, joh, hoe staan jullie erin? Wat vind je ervan? Geen antwoord. En ik dacht, oké, nou, ze hebben geen zin om antwoord te geven en zo. Ik zoek het er even bij. Komt vanochtend dat antwoord van hun, en dat mag ik wel even naar buiten brengen, denk ik. Maar dan moet ik het wel even vinden. Dit is natuurlijk weer zo vervelend dat ik dat dan weer niet even hier paraat heb. Maar hier heb ik het wel. Toen kwam vanochtend het antwoord. En er staat er, hey, Wiert, deze hele Joodse Joden had een pissa. Dus het paas. Dus ja, die vinden dat helemaal geen probleem. Weet je wel. En dus ik zo, dat dacht ik wel. Maar de buitenwereld kijkt er heel anders naar natuurlijk. Die denkt, Derksen, die laat zich zo antisemitisch uit en zo. Ik geloof helemaal niet dat Johan antisemit is. Ik geloof werkelijk dat hij denkt dat in dat conflict Israël buitensporig geweld gebruikt.
Ja, dat gelooft hij,
En het komt ook doordat hij vanuit die NPO, waarvan wij vinden dat die pluriformen moet worden, gevoed wordt telkens met allerlei afgrijzelijke beelden over en uit Gaza. En wat ik heb het de afgelopen dagen zitten bekijken. Ik heb zitten kijken, hoe gaan ze nou precies met dat nieuws om, daar vanuit Gaza?
Bijvoorbeeld het gevonden massagraf bijvoorbeeld.
Nou ja, dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld, dan heeft die correspondenten van hun, die gaat dan naar de Westbank.
Mm-hmm.
En die bericht dan over die settlers daar, die dan inderdaad behoorlijk schofterig daar huishouden en zo. Ja. Een deel van die mensen, van die Israëli's die op die Westbank wonen, is gewoon orthodox settler. En dat zijn voor een deel ook enorme hufters. Maar dan heeft ze ook over een 14-jarig jongetje en dan schrijft ze over een 14-jarige kolonist.
Ja.
Weet je, en dat is dus gewoon heel suggestief spraakgebruik. He, je gaat over als een 14-jarig Palestijns jongetje dat zich opblaast. Ga je ook niet zeggen 14-jarige terrorist. Ga je zeggen 14-jarig jongetje dat zichzelf heeft opgeblazen. Onder invloed van de propaganda van Hamas. Dat ga je toch op die manier benader je dat. Ja. En als je, kijk, Johan gebruikt in sociale media. Dus als je de hele tijd alleen maar deze informatie krijgt. Ja, dan denk je.
Ik zat bij het NOS-journaal te kijken naar het item over dat massagraf.
Ja, dat massagraf.
Was gevonden. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel heel opmerkelijk. Het begon met een instart met inderdaad van een lokale correspondent die ze daar in Gaza hebben. Die allemaal mensen leeg liet lopen van ja, door een Israëlische aanval, ja, door Israël.
Ja, maar hier begint het al. Een lokale journalist. Ja, daar zijn geen journalisten in.
Dat is geen onafhankelijke journalist. Nee,
precies.
Nee. Maar dat werd het was een aaneenrijging van conclusies van dit is allemaal de schuld van Israël.
Ja.
En daarna kwam er dan wel de conclusie van ja, het is allemaal eigenlijk niet duidelijk. En het Israëlische leger zegt dat ze aanwijzingen hadden dat daar misschien gijzelaars lagen. Dus die hebben zelf lopen graven.
Ja.
En hebben geconcludeerd, daar lagen geen gijzelaars. Dus die hebben het graf weer dichtgemaakt.
Ja. Maar wat lag er wel? Misschien wel slachtoffers van Hamas.
Ja.
Hè?
Ja.
Alleen dat wordt dus helemaal niet erbij gezet.
Nee, dan wordt het vooral geframed van ja, Israël wil geen onafhankelijk onderzoek. En
ja.
Dus dan zullen ze dus wel schuldig zijn.
Ja. Ja.
Tenminste, dat blijft bij mij als kijker hangen.
Ja, nou ja, dat, precies dat. En zul je iemand horen bij die NPO die zegt, luister eens, op het gebied van stadsoorlogen heeft Israël hier een uniek track record. Hè, waar, en dan lees je dan wel bij Newsweek bijvoorbeeld, dat is een heel groot stuk hierover, hoe de Israëli's proberen om zo weinig mogelijk burgerslachtoffers te maken en daar ook in slagen. In vergelijking bijvoorbeeld met de Amerikanen in Fallujah of andere stedelijke stadsoorlogen. Hè? En dan zegt hij ook, dan vertelt die journalist of die analist is het. Vertelt ook hoe ze dat doen, bijvoorbeeld door in ieder geval met leaflets, dus met flyers, te vertellen, daar en daar gaan we aanvallen. Voor heel veel sms'en te sturen en mensen te bellen en zo. Te zeggen, je moet wegwezen, want ze hebben dus al die nummers. Ja. Ze hebben gewoon al die nummers van die mensen in Gaza. Ze sturen gewoon zo'n bulk sms van wegwezen nu, want we gaan daar en daar en daar aanvallen. Dus ze maken al bekend waar ze gaan aanvallen. Vervolgens gooien ze speakers naar beneden, notabene, waaruit dat nieuws dan, hè, waarin ze dat nieuws vertellen van, je moet nu weggaan, want we gaan aanvallen nogmaals. Dat gebeurt nergens. Dat gebeurt in geen enkele oorlog, omdat je daarmee ook het verrassingselement ondermijnt.
Ja, maar en wat zien wij voor beelden? Wij zien kleine kinderen staan ergens op een veldje en er slaan opeens bommen in, vlak in die buurt.
Ja.
En dan denk ik van ja, dat zijn toch vaak inderdaad wel al aangekondigde acties.
Ja, dat zijn aangekondigde acties. Ja. Wat we natuurlijk ook zien is toch voor een deel ook dat Pellywood, hè, dat die situaties die in scène worden gezet en gewoon dat mensen doen alsof ze zijn geraakt en zo. Maar dat neemt al dat leed niet weg. Maar ook het feit dat nu al maandenlang het aantal doden wordt geschat door Hamas. En dat nemen onze media dan gewoon over op 30.000.
Ja.
En dat blijft dan 30.000.
Ja. Nou, ik zie het tegenwoordig, ik geloof dat de BBC het doet. Dan zeggen ze van er zijn 38.000 slachtoffers gevallen, 34.000. En dan is dat een hyperlinkje, maken ze dat.
Ja.
En dan als je dat aanklikt, dan kom je ergens bij een heel uitlegverhaal van ja, dat is natuurlijk ook maar de mening van Hamas.
Ja.
Maar ja, dat gaat ook niemand doen. Dus je leest het gewoon door.
Ja.
Ja. Ik snap die spagaat ook wel van al die nieuwsmedia. Maar ja, en BBC probeert het best wel heel objectief te doen allemaal. Maar ja, op een gegeven moment vraag je je af, zijn mensen nog wel op zoek naar de waarheid? Hè?
Ja, dat vraag je ook af. Helemaal als je dan beelden ziet bijvoorbeeld van mensen op het strand in Gaza ook.
Ja.
Waar ze gewoon dan op het strand zitten.
Ja, ik zie ook al die filmpjes op Twitter van mensen die aan het maaltijden aan het bereiden zijn in Gaza.
Ja, op de markt.
De markt waar dingen te koop, waar kippen voor $20, overigens best een aardig bedrag, maar te koop zijn. Die allemaal suggereren dat er best voedsel is. Maar ja,
voedsel is er wel, alleen Hamas steelt het ook.
Ja.
En die verkopen dat dan voor veel te veel geld.
Maar het is natuurlijk objectief allemaal niet vast te stellen. En zeker niet door correspondenten die daar in Gaza filmen en mensen interviewen.
Totaal niet. En dat is wel een les geweest van mij in mijn oorlogsverslaggeving destijds. Hoewel ik toen wel overal kon komen in die oorlogen waar ik ben geweest. Omdat destijds in die voormalige Sovjet-Unie was zo'n puinhoop. Je werd niet echt weggehouden van brandhaarden en zo. Je kon gewoon, terwijl de bommen op Grozny vielen, kon je daar gewoon in een schuilkelder gaan zitten en zat je bij die mensen. Maar wat mij toen wel duidelijk is geworden, dat er ontstellend veel gelogen wordt. Dat je ontzettend veel verhalen opgedist krijgt als journalist. Die je nooit automatisch moet overnemen, omdat daar gewoon De helft daarvan klopt niet. En wat je dan vervolgens in de buitenlandse media las, over zaken waar je notabene, waar ik dan notabene zelf bij was geweest en zo, ja, dat klopte vaak ook nog eens niet. Ja. Dus, en dat heb ik hier al vaker gezegd, bijna over alle zaken waar ik verstand van heb, alle onderwerpen waar ik echt verstand van heb, daar lees ik dingen over, artikelen over en daar hoor ik verslagen over. En waarvan ik vaak denk van ja, weet je, dat is gewoon foutief. Heel veel zaken kloppen er niet. Ja.
Ik moet zeggen dat ik wel vaak wel ook wel een beetje medelijden heb met die correspondenten die zij hebben in Israël. Want het is zo ontzettend lastig. Want wat je ook zegt, het is natuurlijk nooit goed.
Nou, dat is zo. Kijk, dat is ook zo vervelend. Dat vind ik ook. Dan heb ik bijvoorbeeld, dat tweet ik iets over die settlers bijvoorbeeld op die Westbank. Want ik vind het ook hoogst problematisch dat die orthodoxe types in dat kabinet van Netanyahu, die zijn zo vreselijk intolerant en zo orthodox en agressief. Die delen dan gewoon wapens uit op die Westbank aan die settlers, hè? Ja. Ja, die gebruiken die tegen die Palestijnen natuurlijk. Maar als je er iets van zegt, dan krijg je onmiddellijk al die wat conservatievere Joden hier in Nederland ook op je dak op Twitter, die dat gaan ontkennen. Die zeggen, nou nee hoor, dat is voor hun eigen veiligheid en ze worden bedreigd door de Palestijnen en zo. Nou ja, ik ben er een paar keer geweest en ik heb heel goed gezien hoe die Palestijnen daar behandeld worden. Dat is gewoon niet fijn.
Nee.
En waarom zou je dat niet ook erkennen? He, ik bedoel, notabene in Israël zelf zijn heel veel mensen die demonstreren tegen het kabinet van Netanyahu en tegen de persoon Netanyahu en vooral tegen die ultra-orthodoxen daar, omdat ze dat gewoon niet willen. He, die zien dit ook en die denken ook, ja, dat is ook hoogst polariserend. En dat is ook niet wat er hoort bij een fatsoenlijke democratie.
Ja.
Dus het is nooit goed wat je zegt. Hè. Het is aan de ene kant, of aan de ene kant ben je een Zionistenpijper, of aan de andere kant ben je dus een Pallipijper. En ja, dat is.
Pallipijper. Dat klinkt heel raar.
Ja, maar, ja inderdaad. Ja, nu
ja.
Je hebt er opeens beeld bij, maar goed.
Oké. Zeg, laten we in ieder geval hopen dat toch de NPO heel blijft in een volgend kabinet. Dat
nou ja, niet al ja, heel, maar wel pluriformer. En, ja. Ook, en ook, er kan ook wel wat van het geld af.
Er kan zeker wat van af. Maar volgens Claudia de Breij is Wilders van plan om de boel helemaal te slopen.
Oh, net zoals Orbán zeker.
Of je haar tweet hebt gezien, maar dit is de eerste stap naar de dictatuur in Nederland.
Oh,
Claudia de Breij.
Net zoals die dictatuur in Hongarije natuurlijk.
Ja.
He, waar mensen helemaal niet in vrijheid leven. En in Boedapest helemaal niet een hele leuke, gezellige stad is. He, waar je gewoon als toerist fijne tijd kunt hebben.
Ontzettend leuke stad is dat, Boedapest. Ja. Kan iedereen aanbevelen.
Ja, is een van de nog weinig overgebleven leuke hoofdsteden in Europa.
Wel nu
helaas.
Ontdekt door al die Engelsen. Omdat het bier daar zo goedkoop is.
Oh, ja.
En lekker goedkoop vliegen. Dus dan kun je voor £2 kunnen ze daar zo'n een dikke halve liter drinken. En dus daar wordt het niet gezelliger op, maar ik vond het echt, ja, het was wel een eye-opener eigenlijk, die stad. Je bent ook naar Praag geweest, vond ik naar de saaie stad, een beetje duf.
Ja, en Praag vind ik ook saai en je wordt er enorm uitgezogen als toerist.
Ja,
die weten echt wat
het is. Tourist trap is het.
Ja, dat is echt een tourist trap. Dus, ja. Dat is Boedapest nog helemaal niet.
Nee.
En je hebt geen last van de usual suspects, hè? Van de jongeren. Ja. Die heb je er wel, maar het zijn andere jongeren.
Ja. In Amerika zijn in ieder geval heel veel jongeren de straat op gegaan.
Ja, dan zeg je wat.
Studenten van de universiteiten. Het is al een paar dagen aan de gang.
Ja.
En,
een paar weken wel.
Ja, een paar weken aan de gang. Maar het dreigt nu een beetje uit de hand te lopen. Want de overheid gaat eindelijk ingrijpen.
Nou ja, dat. Zullen we eerst een hysterisch fragmentje laten horen? Ja, van dat zullen mensen een beetje beeld krijgen van wat zich daar afspeelt.
Ja.
Nou, voor mensen die het filmpje niet gezien hebben, dit is helemaal geen zwarte mevrouw. Hè?
Nou, die heeft zich helemaal wit gesminkt.
Ja, dat mag toch niet? Andersom mag het in ieder geval zeker niet.
Andersom zou je zeggen, dat is dan blackface. Maar dit is dan whiteface of zo. Dit is Cracked Barney. Die is dus totaal gestoord, zoals
maar Barney klinkt als een man, maar volgens mij is het een vrouw.
Nee, het is een dame, want ze is ook in beeld en ze heeft dingen aan haar borst te hangen en zo.
Dat zegt ook nog.
Ja, en die is dus een beetje, die is natuurlijk totaal getikt. En die is nu een soort van woordvoerder van die Free Palestine-beweging. Zoals ook bij die Piers Morgan op tv en zo.
Zal je woordvoerder zijn.
Ja, ja, en dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, omdat deze vrouw, die, ze is performance artist of zoiets, dus ze slaat er ook een slaatje uit. Maar ja,
vooral psychiatrisch patiënt, als het zo
lijkt mij. Dat is, nou, vaak is dat ongeveer wel in hetzelfde spectrum, zeg maar.
Daar word je niet gesubsidieerd. Dus,
nee, maar die performance artist, daar moet je altijd, enige bedenkingen bij koesteren, geloof ik. Oh, dit is zo cultuurbarbaars, wat ik nu zeg. Maar kijk, dit illustreert wel ongeveer zo enigszins waar die activisten daar naartoe dreigen af te glijden. Namelijk naar de totale waanzin.
En we weten vaak niet eens waar ze voor staan. Hè?
Nee, er zijn ook van die filmpjes. Ja. Dan zie je dus van die dames schreeuwen en protesteren bij Columbia University. Want er was een grote rel deze week. En dan worden ze gevraagd door een journalist van waar demonstreren jullie eigenlijk voor of tegen. Zeiden, ja, eigenlijk weten we niet. We doen gewoon mee. Ja, we doen gewoon mee, want het lijkt ons heel belangrijk. En de politie dreigt er te komen. En
ja, maar vooral op wat er in, 19, in de jaren 30 gebeurde. In Duitsland begon ook begint iemand, iedereen begon maar mee te roepen. En dan zo kan zoiets uit de hand lopen qua hysterie.
Nou ja, kijk, afgelopen week speelde bij Columbia University dus het feit dat Joden zich daar van het campus moesten verwijderen in de ogen van die activisten, die pro-Palestijnse activisten. En ook was de entreekaart, de entreepas van een Israëlische docent, Israëlisch-Joodse docent, die was geblokkeerd. Dus die maakte daar heel veel stennis. Nou ja, terecht natuurlijk. En dat kwam in de publiciteit, kwam ook op het internet en zo. En mensen begonnen zich natuurlijk af te vragen, wow, dit gaat wel heel ver. Dit gaat ook heel ver. En dit speelt natuurlijk al maanden. Hè? Ik bedoel, het is al gepolitiseerd geweest. Een van die bazen van een van die Ivy League universiteiten, die heeft al moeten aftreden immers, omdat ze daar zich totaal geen paal en perk wensen te stellen. Dat was al een tijd geleden, een paar maanden geleden. Ja, en het loopt steeds verder uit de hand. En dit gaat natuurlijk ook overslaan naar Nederland. Nou, dit is al deels overgeslagen naar Nederland.
Ja, omdat terug naar Amerika. Ik vond vooral het ene filmpje heel erg bedreigend en beangstigend van die groep mensen die rondom Joodse studenten aan het dansen is en aan het schreeuwen en aan het gillen.
Nou, dat is inderdaad een heel typerend filmpje, want jij zegt jaren 30 in Duitsland, maar het is vooral ook de culturele revolutie in China onder Mao. Ja, de grote massa's jongeren, vooral ook hun docenten en hun meesters, zeg maar. Ja,
ter verantwoording
riepen op een hele agressieve manier. En die mensen werden ook vaak zo hard geslagen dat ze gewoon omkwamen. Zo. Dus dat leidde tot excessief geweld ook. En daar was dus echt sprake van een massapsychose. Al die kids die daar in die met dat rode boekje van Mao stonden te schreeuwen. En die mensen stonden te intimideren publiekelijk. En precies dit gebeurde inderdaad ook daar. Er waren dus Joden, zeg maar. En die werden benaderd door een groep activisten. En een van die activisten die schreeuwde dan iets. En het werd dan massaal herhaald. Dus was ook echt duidelijk de hiërarchie van één lijn. En de rest van de groep herhaalt dan wat die leider zegt, ook heel intimiderend. En die liepen dus steeds dichter richting die Joden. Daar komt het op neer, hè? Voor zover ik dat heb gezien. En ja, dan denk je, ja, dit is intens bedreigend natuurlijk. Nou. Omdat dit zo totalitair is. Hè? En wat we daar zien is dat een hele totalitaire beweging zich meester maakt van de universiteiten. En wat dan? Nee, dat is precies het probleem ook wat we hier eerder aanstipten. Dat mensen vaak, omdat ze zo slecht geïnformeerd worden door ook die NPO en de mainstream media eigenlijk, niet goed begrijpen hoe bedreigend dit is. Kijk, als je dit incident, en dat gebeurt dan bij de NOS en zo, dat isoleer je dan. En zeg je, oh kijk eens op die universiteit, het is best wel erg heftig en zo. Maar misschien waait het wel over als het conflict in Israël en Gaza dan tot rust komt. Maar het waait niet over, omdat dit rechtstreeks is terug te voeren op die intersectionele woke beweging, die ook al Black Lives Matter aangreep om te rellen en te doen, omdat dit uiteindelijk niet gaat om Israël en Palestina. Het gaat uiteindelijk om het ondermijnen van het westerse kapitalistische model. Daar is het hen om te doen. En nu, tijdens Black Lives Matter manifestaties, waren de blanke Amerikaanse mannen van middelbare leeftijd de dader. Hè? Die moesten worden, nou ja, gewoon van het toneel verdwijnen. En nu zijn het de zogenaamd blanke Joodse kolonisten in Israël, die weer een andere slachtoffergroep, namelijk die arme Palestijnen, onderdrukken, die van het toneel moeten verdwijnen. Maar uiteindelijk is het de agenda hierachter is westers, Joodse vooral ook blanke mannen die in de ogen van deze activisten eeuwenlang de dienst hebben uitgemaakt, die moeten nu verdwijnen en die moeten worden vervangen door hen. Daar komt het op neer. Dus door zo'n schreeuwende cracked Barney, die moet dan minister van cultuur worden of zo, denk ik. Zoiets. Ja. Nee, maar serieus. En zij eisen dus, dat zeggen ook, kijk, dat is, ik bedoel, herinnert men zich Sylvana Simons, die dan zegt, even achteraan sluiten, hè? Jij blanke man, ja. Educate yourself, je moet nu je mond houden, je moet achteraan sluiten, je moet je laten educaten, dat zeggen ze dan altijd, door mij. En dat is net zo totalitair, dat educaten is, dat je met het rode boekje staat te zwaaien, ja. En tegen anders denken te
had
zeggen, je moet je mond houden.
Had jij er ook een kopie van? Ik had er een kopie van het rode boekje.
Ik had ook een kopie van het rode boekje, hadden wij thuis.
Scholen uitgedeeld.
Ja.
En,
ja.
Bij geschiedenisles krijgen we dat. Ik heb het gelezen, maar er is niet veel blijven hangen, moet ik zeggen.
Nee, ik herinner me
dat. Ik weet wel dat het achteraf moet het natuurlijk een afschuwelijke tijd zijn geweest daar in China.
Nou ja, weet je hebt nu die Netflix-serie, hè? Hoe heet die nou? Ik ga even de titel daarvan opzoeken, die nu zo populair is.
Over China?
Nee, die gaat niet over de Three Body Problem. En dat is een goede serie trouwens. En daar speelt dus een dame in die tijdens die culturele revolutie haar vader heeft verloren, want die vader die werd zo aangepakt. En dat hebben ze echt heel goed in beeld gebracht. Dus je ziet echt die massa's en zo en dat geschreeuw op zo'n podium en zo.
Dat is hoe mensen echt gecanceld werden, hè? Keihard.
Dat is natuurlijk de oppercancelaars waren dat. Hè? En het is natuurlijk echt van weerzinwekkend en enorm zorgwekkend ook, dat in die onderwijsinstellingen deze mentaliteit is gaan heersen en de overhand neemt. En kijk, in Nederland gaat alles altijd wat langzamer en wat minder heftig en zo. Maar dit speelt al enigszins in Nederland. En dit zal, als het niet gestopt wordt, dan zal het toenemen. En in de Verenigde Staten is de enige kans dat dit gestopt wordt, is Donald Trump. En dat is wel heel, heel, ja, treurig natuurlijk. En ook ironisch dat alleen een iemand die ook aantoonbaar gewoon niet helemaal bij de pink is, zeg maar. Nou ja, of misschien niet helemaal democratisch ook. Dat die de hoop moet zijn van normaal Amerika. En misschien wel de normale mens in de westerse wereld. Omdat niemand anders dit al gaat stoppen. Deze gekte. Dus we leven op dit moment in een tijd die, zoals de Chinezen zeggen, heel interessant is, namelijk heel bedreigend. Wat ook wel anderen zeggen en zo. We leven echt misschien wel in een tijd waarin we getuigen zijn van hoe die westerse beschaving deels ten onder gaat. En het grappige is dan dat als je in die parallelle wereld, zeg maar, waar ik ook af en toe een stap zet. Nou, heel vaak zelfs een stap zit. Dus de gewone buitenwereld. De talkshows, de programma's en zo. Dat besef daar helemaal niet is. Totaal niet. Gewoon totaal niet. Terwijl het vertrekt zich onder onze ogen. Als je een beetje geïnformeerd bent en je weet al die links te leggen. En je ziet gewoon wat er gebeurt. Dan moet dat de enige conclusie zijn. Maar dan kom je bijvoorbeeld ook gewoon bij politieke partijen en zo. En andere redacties en zo. En daar is geen enkel besef hiervan.
Nee.
En dat je echt, dit is echt een parallelle wereld.
Dat je echt zo'n what the fuck moment hebt. Ja.
Nou, echt heel vreemd, ja. Ja. Of het mooie is bijvoorbeeld iets anders is. Bijvoorbeeld op de zaterdag, dan sta ik op zo'n voetbalveld waar mijn zoontje voetbalt. Mm. En dan in de regio Rotterdam.
Ja.
En wat je dan ziet is dus helemaal niet de ondergang van de westerse beschaving of zo, maar wel wat wij uiteindelijk zijn geworden. Althans, in zo'n metropool als de Randstad. Namelijk dat daar nog maar heel weinig oorspronkelijke, kunnen we zeggen, autochtone Nederlanders rondlopen. En dat vooral het hele voetbalgebeuren, ja, dat is totaal geallochtoniseerd, alles. En dat is ook prima, want er lopen allemaal leuke leiders rond en hardwerkende trainers
daar,
en zo.
Daar krijg je vaak wel hoop van, hè? Als je die mensen ziet.
Nou ja, die zijn natuurlijk net zo met hun kinderen bezig, ja, als jij en ik. Ja. En daar staan al van die Marokkaanse dames met hoofddoek naar hun kids te kijken en, ja, zo. Daar sta je naast.
Ja.
Maak je praatje mee van, hè, hoe is het en hoe gaat het met jouw kind en zo. Maar ja, dat is wel een heel ander Nederland dan wat er ooit bestond natuurlijk.
Ja.
En En dat is ook Nederland waar dan hè, de Partij van de Arbeid en GroenLinks en zo zich op baseren. Je zegt, kijk, dit is het nieuwe Nederland. Wij gaan nu met z'n allen hè, gaan wij een nieuw Nederland bouwen. Maar ja, als er Ramadan is, komt er niemand trainen. Nee, serieus, er worden trainingen afgelast. Wat is Ramadan?
En het aantal vrijwilligers is ook altijd heel erg laag. Onder,
ja, bij die club van mijn... Ja, bij sommige clubs geloof ik wel.
Of orde natuurlijk. Ja,
ja, ja, ja, het spijt natuurlijk allemaal ook dingen die dan... typisch zeg maar binnen die multiculturele wereld spelen. Maar ja, je kijkt, je staat daar als oude blanke man, ik. En ik denk, ja, weet je, dit is dus die nieuwe Randstad.
De nieuwe werkelijkheid.
De nieuwe werkelijkheid. Ja. En daar hebben mensen die in Hilversum wonen en zo, en Bloemendaal en zo, die ook allemaal GroenLinks stemmen.
Ja.
Omdat ze zo graag de wereld willen verbeteren. Nee, die hebben daar wel helemaal geen weet van. Want, ja. En die kennen ook niet één van die mensen waarmee ik dan langs de kant sta te praten. En zo. Ja. Die hebben geen idee van de wereld waarin die mensen leven.
Nee. Ja, maar er is één instantie die toch een beetje een eind aan de wokegekte wilde gaan maken. En dat was de Tweede Kamer.
Ja.
Surprise, surprise. Ja, dus er werd een motie aangenomen over de transmotie. En die moesten... Frank Weerwind, onze minister van demissionair minister van rechtsbescherming, gaan uitvoeren. Dat was een motie om de verruiming van de transgenderwet in te trekken. En een meerderheid in de Kamer stemde voor die motie.
Ja.
En toen hadden we opeens Frank een probleem. Weerwind.
Het ging erom, die transgenderwet die zou dan het veel makkelijker maken voor mensen om van gender te veranderen, zeg maar. Zonder, ook jongeren die zouden dan geen medisch of psychologisch meer advies hoeven te vragen. Zouden gewoon zeg maar, naar het stadskantoor kunnen gaan en zeggen, oké, ik ben nu vrouw.
Ja.
Ben je dus een jongen van 16, 17 of zo, ja, ik ben nu vrouw, dus ga je maar in als vrouw. Nou, dat was natuurlijk dat is totaal belachelijk. Hè? Ik bedoel... Dit is ook zoiets. Dat is natuurlijk totaal absurd. Jij of Robin hier van productie of ik, wij kunnen niet naar het stadskantoor gaan en zeggen, ik ben vrouw, maar het kan dus.
Dat kan.
Want je voelt je vrouw. Zonder dat een of andere psychiater zegt van, joh, zou je dat nu wel doen? Of dat iemand zegt, ja, jij bent echt toch wel, weet je wel, we hebben je uitgebreid onderzocht en je voelt je echt niet goed in je lichaam en zo. En ja, iets in jouw geest denkt dat je vrouw bent, dus vooruit. Hè? En laat je ook ombouwen en zo. Ik bedoel, ik ken transgenders. Ik ken een hele knappe vrouw trouwens, die dan eerst man waren en nu vrouw.
Ja.
En ja, die leven zo. Die leven als vrouw. Maar dat gaat dan meestal op latere leeftijd. Daar hebben ze al heel lang mee geworsteld. En dan op latere leeftijd dan laten ze ook al die medische ingrepen doen. En dan worden ze dus, zeg maar, vrouw. En daar heb ik geen enkel probleem mee. Alleen het probleem hier is dat je het... Je mainstreamt het. Er zit ontzettend veel sociale druk op. Dat heeft dat onderzoek uit Groningen ook uitgewezen, waar onze collega Renate Keurslo laatst over geschreven heeft. Namelijk dat uit het onderzoek bleek dat jongeren op jonge leeftijd, dus jongeren op dat jongeren vaak genderdiffuus zijn. Dus niet zo goed weten, ben ik nou jongen of meisje? Wat wil ik eigenlijk zijn?
Hebben in zijn jonge jaren.
Precies, en die groeien daar overheen. En als ze 18 zijn, dan weten ze precies, ik ben man of ik ben vrouw. En dan zijn ze blij dat ze zich in ieder geval niet hebben laten ombouwen, zeg maar, in die tussentijd. En onder invloed van die transgender-ideologie, transgender-activisme, wat ook een deel is van woke trouwens, omdat woke het traditionele rolpatronen wil ondermijnen, die patriarchaal zijn in hun ogen. Dat moeten mensen ook goed begrijpen. Kijk, woke wil de patriarchale samenleving ondermijnen. Hoe doe je dat? Door de traditionele relaties, bijvoorbeeld man, vrouw, kind, twee kinderen, waar onze samenleving voor een heel groot deel op gebaseerd is, door die kapot te maken. Door te zeggen, ja, maar een man hoeft helemaal niet een man te zijn. Een man kan ook een vrouw zijn. Ja. Een vrouw kan een man zijn, enzovoort. En daarmee ondermijn je eigenlijk het fundament van waar onze westers, christelijk-joodse samenleving, zeggen we dan altijd, op gebaseerd is. Overigens, moslims begrijpen dat heel goed. Hè? Dus die zijn ook heel erg tegen deze wet. Denk heeft er ook tegen gestemd. Ja. Want die begrijpen heel goed dat een gezonde samenleving baseer je gewoon op man-vrouw relaties, waardoor je ook kinderen krijgt, waardoor een samenleving niet uitsterft. Maar woke die wil dus onze samenleving ondermijnen. Dus die zijn, en die transgenders zijn hun, zeg maar, frontsoldaten geworden.
Ja, rare paardjes.
Ja. En die zijn ook vreselijk agressief. Die transgenderactivisme echt, dat is, die schreeuwen dan tegen vrouwen die tegen dat transgenderactivisme protesteren. Die maken ze dan uit van turf. En die wil ze eigenlijk allemaal gewoon doodmaken. Dan komt het om neer.
Dan bereik je toch het tegenovergesteld. Ja, want dat zie je dus nu gebeuren. Ja, maar bijvoorbeeld dat nu in die kamer ook, die kamer zegt van...
Ja, ik mag het niet zeggen, Roel. Maar veel van die mensen zijn gewoon knettergek. Dus die agressiviteit die zit ook in hun psychose, zeg maar.
Ja.
Dat ze zo agressief zijn. Hè? We will kill you, zeggen ze dan. En dan wil ze echt
dat hoor je heel vaak. Je ziet heel vaak van dat soort filmpjes van hele agressieve mensen. En dan denk ik van ja...
Krankzinnig.
Hier bereik je dus het tegenovergestelde mee. En dus die kamer lag dwars.
Nou, dat zeg je nu wel. Maar die andere kamer, voordat dus de verkiezingen van november waren geweest, die lag helemaal niet dwars.
Nee, nee.
Onder aanvoering van die activist van D66 was dus die verruimingswet aangenomen. Ja. Of althans, daar ging het naartoe. En de mogelijkheid zou dus bestaan om... om op een veel makkelijke manier, dus zonder tussenkomst van een arts, je gender geslacht aan te passen. Nou, dat wil dus die nieuwe Kamer niet.
De nieuwe werkelijkheid wilde dat niet.
En tot verbazing van velen heeft vooral Nieuw Sociaal Contract zich daartegen verzet. Ik meen dat dat Van Vroonhoven was. En toen hebben ze dus gezegd, oké, weet je wat, we nemen die wet niet in behandeling. Daar kwam het op neer, hè? Die motie.
Ja.
En toen heeft weer wat gezegd, ja, maar ik ga die motie niet uitvoeren.
Nee, want ik heb er zoveel werk in gestoken.
En ik vind het onbehoorlijk. Hij zegt, ik vind het onbehoorlijk. Ja. Wat is dat nou voor opmerking van de minister?
Ja, precies. Ik snap echt niet hoe je dat in je hoofd haalt. Het is gewoon een er is een nieuwe werkelijkheid.
Ja.
En in die nieuwe werkelijkheid zegt van jongens, ho, even op de rem stappen.
En wat hij ook zegt is, ja, maar... Ik wil erover in debat. Ja. En nou is het specifieke aan dit thema namelijk nu... dat dit een no-debate thema was. Zo van, links, we gaan hier niet over debatteren. Het is zoals het is. Er zijn tegenstanders, gaan we helemaal niks mee doen. Hè? Zoals Lydia Daniel, die was hier laatst in de podcast immers. Die heeft zich hier ook tegen verzet. Onmogelijk om een debat te krijgen voor haar. Die Stichting Voorzij, die zich hier ook tegen verzet... worden gewoon nooit gevraagd voor iets. En nu opeens, nu dus zeg maar de tegenstanders de overhand hebben... zeggen Weerwind en Cornuiten, ja, we willen hier een debat over voeren. Terwijl voor die tijd was het dus gewoon no debate. Hè? Dus het is ook zo hypocriet. Maar dat de minister of een bewindsvoerder of een bewindspersoon... dat die zegt, ja, ik ga die motie lekker niet uitvoeren... ja, dat heeft hij Van Huffelen ook een keer gedaan, weet je nog.
Dan moet je toch gaan aftreden?
Nou ja, dan moet eigenlijk dus gewoon de meerderheid in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen indienen, lijkt mij. Maar ja, die Van Huffelen zit er ook nog gewoon.
Ja, dat is natuurlijk niet gebeurd, want ze hebben geen zin in nog meer rotzooi in die Kamer. Het is nu al moeilijk genoeg om het te
Maar ik ben politiek gelukkig niet goed genoeg onderlegd om te weten waarom dit niet gebeurd is. Maar het zal ongetwijfeld in de podcast van Wouter aan de orde komen.
Ja, maar, we hebben de podcast van Wouter voor.
Ja.
Waar was Wiert?
Ja, nee, we gaan afsluiten met jouw rubriek in Nederland, die jij elke week in de krant een pagina vult. En je bent nu geweest naar een Sovjet-ereveld in Leusden.
Ja, het Sovjet-ereveld in Leusden. Ja, er
liggen Russische soldaten begraven in Leusden.
Ja, dat is...
Ik helemaal niet.
Oh, nou, ik meende dat dat inmiddels wel min of meer algemeen bekend was. Het Sovjet-ereveld in Leusden liggen iets van 850 voormalige Sovjet-slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Voor het grootste deel soldaten, militairen. Mm-hmm. Uit Rusland, Oekraïne, Armenië, Kazachstan.
Maar hoe komen die hier?
Nou ja, die zijn ooit hier gekomen, onder andere op transport gesteld ooit. Bij bevrijding toen zij bevrijd werden uit het kamp is een zaten dus in die krijgsgevangenkamp.
In het Amerikaanse gebied zijn ze bevrijd. Ja, ja. En toen zijn ze.
Nou ja, het aantal daarvan is ook heel kort na die bevrijding alweer overleden. Ja. En een deel daarvan, dan moeten mensen even, dat is wel interessant. Ik zal even voorlezen van het Sovjet-ereveld. 691 daarvan die komen uit Margraten. En dat staat er op het American Battlefield in het Limburgse Margraten. Er lagen nog eens 691 soldaten uit de Sovjet-Unie begraven. Ze hadden gevochten in het Rode Leger, waren krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers. Velen kwamen terecht in kampen in het Ruhrgebied, onder meer, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken. Ja. Na hun dood werden hun stoffelijke overschotten overgebracht naar het dichtstbijzijnde battlefield buiten Duitsland. Okay. Want dat is heel belangrijk. Er mochten geen geallieerde oorlogsslachtoffers, en de Sovjet-Unie was een van de geallieerden, op vijandelijk grondgebied worden begraven volgens Amerikanen. Dus, dus ze haalden die lijken gewoon uit Duitsland. Ja. Uit voormalig Reichsgebied naar Nederland dus, bijvoorbeeld. Ja. Nou, en nu is het leuke, Remco Reiding, collega van ons, journalist, maar inmiddels directeur van die stichting Sovjet Ereveld. Die was nog heel jong, begin 20, toen hij bij de Amersfoortse Courant ging werken. En toen kwam hij daar op die begraafplaats daar in Leus in Amersfoort. En tot zijn grote verbazing stonden daar dus allemaal anonieme graven.
Ja.
Met Russische opschrift. Ja. En een Russisch, in het Russisch ook groot gedenkteken.
Ik snap zijn verbazing, ja.
En hij ging eens rondvragen bij collega's en zo. Hij zei, ja, dat is dat totaal in vergetelheid geraakt Sovjet-Ereveld. Omdat tijdens de Koude Oorlog werd er helemaal geen was er geen belangstelling voor. En in de jaren 50, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, jaren 50, 60, was het zelfs zo dat als je daar ging rondneuzen, dat je zelf verdacht maakte. Dus dat was totaal in de vergetelheid geraakt. En ja, en Remco, nou ja, goed, die is er ook voldoende voor onderscheiden, maar dit is echt een krankzinnig verhaal en daar moet hij zoveel respect voor krijgen. Hij is toen helemaal obsessief gaan beginnen met uit te pluizen wie zijn die mensen.
Ja, precies. En, dat is mooi.
En die heeft uiteindelijk, ik ben inmiddels 250 namen weten te achterhalen via allerlei onderzoek. Archiefonderzoek, anderszins onderzoek. Hij heeft nabestaanden opgespoord in die hele voormalige Sovjet-Unie tot in Kazachstan en noem maar op.
Ja, net weg.
Hij heeft familieleden opgespoord. Hij heeft familieleden naar Nederland gehaald die natuurlijk super geëmotioneerd waren. Zo van, nou, hier ligt toch mijn opa of zelfs mijn vader en zo. Dus hij heeft heel veel mensen hij heeft dus heel veel betekend voor heel veel mensen in die kwart eeuw.
Ja, mensen die echt niet meer wisten waar hun vermiste familielid waarschijnlijk lag.
Ja, hoe waardiger kan je werk zijn dan dit?
Ja,
denk ik dan, hè?
Ja, dan valt Poetin Oekraïne binnen.
Ja, en toen viel Poetin. Nou ja, goed. Dus die Stichting Ereveld, het werd ook wat. En Remco werd onderscheiden van alle kanten. Hij heeft inmiddels ook koninklijke onderscheiding en zo. Dus hij is nu echt gewoon gevestigd. En dat Ereveld werd een begrip.
Ja.
De Russen en de Oekraïners, iedereen die had goede contacten met hem. En toen was dus vanaf 2014 de Maidan en die spanningen tussen Rusland en Oekraïne. En na de inval van Poetin is het dus helemaal een toestand geworden. Omdat die gezamenlijke herdenkingen die al niet meer doorgingen, die kunnen nu helemaal niet meer doorgaan. En de ambassadeurs worden zelfs niet meer officieel uitgenodigd. Dus die moeten dan maar op eigen houtje komen. He, dan krijgt Remco een belletje van de Russische of de Armeense ambassadeur. Zegt, hey, hoe zit het dit jaar?
Ja.
En zegt, ja, je moet maar op eigen houtje komen dan met een krans. Zo. En dat is natuurlijk van een enorme triestheid.
Ja. Ja.
Omdat, en hij moet opboksen tegen dat anti-Russische sentiment in de samenleving. Wat ik deels wel begrijp, dat er heel veel mensen bedenkingen hebben bij Russen. Maar ja, hij zegt, de kennis is ook zo gering. He, de meeste mensen
die
denken.
Ze waren gestuurd om ons te bevrijden.
Ja, ze waren op pad gestuurd om Hitler inderdaad te bestrijden. En uiteindelijk, tot gevolg had dat natuurlijk ook dat wij werden bevrijd. En B, heel veel mensen denken dat de Sovjet-Unie Rusland was. Maar de Sovjet-Unie was natuurlijk 15 verschillende republieken. Waaronder ook de Baltische republieken trouwens. En hij zegt. Hij krijgt zelfs vragen van mensen die zeggen, aan welke kant stond de Sovjet-Unie eigenlijk? Dus die denken dat Rusland misschien wel aan de kant van Duitsland.
Er is nog wel wat te doen voor hem.
Ja, dus daar heb je dan mee te maken. Dat is natuurlijk ook onmogelijk. En nu moet hij dus, hij zei ook tegen mij van, nou, ik ben journalist en in principe, en ik had nooit gedacht dat ik diplomaat zou worden. Maar ja, dat is hij onder de druk der omstandigheden wel geworden. Dus. Maar ik kan iedereen aanraden om daar eens een keer een kijkje te nemen. Want het is gewoon interessant en het is het ook waard.
Dat is heel interessant om daar eens een keer een kijkje te gaan nemen.
Absoluut, ja.
Oké, ik had het eigenlijk ook nog even willen hebben over 4 mei en de kranslegging en Martin Bosma. Maar laten we daar de volgende.
Nou ja, mensen, bereid je maar voor op 4 mei. Hè, want er zit ontzettend veel ellende aan te komen.
Activist van de Rinde is van plan om daar actie te gaan voeren. En mensen op te roepen om te gaan schrijven. En,
ja. Dus er zijn 2 dingen. Koningsdag moeten we kijken welke burgemeester zet zo'n oranje kippeltje op. Nou, de burgemeester van Emmen die was al zo laf om bij opeen te zeggen dat hij zich gegijzeld voelde door die vraag. Dus dan krijg je dus vanuit de gemeenschap die nog heel erg betrokken is bij gegijzelden door Hamas in Israël. De vraag om een beetje solidariteit te tonen door even 5 minuten in Emmen op Koningsdag een oranje kippeltje op te zetten. En zeg je, nee, dat gaan we niet doen. En ik voel me gegijzeld door de vraag. Ja. Wat voor slap. En dan denk ik aan de jaren 40. Hè? Ja, sorry.
Ja, ja.
De slapheid van die bestuurders. Hè?
Ja. Daarom is het misschien wel goed om er even uit te gaan met onze cabaretier Thewe, die een liedje heeft gezongen.
Over ja, Hans Thewe was wel solidair en die zette wel oranje kippeltje op en die had ook een heel treffend...
Sluiten we daarmee af.
En treffende dan, slager had hij, geloof
ik. Ik jou volgende week weer.
Laat maar horen dan.
Blijf met je poten van de joden af. Kom je aan hun, kom je aan mij. En ook al hoor ik er zelf niet bij. Je blijft met je poten van de joden af. Want de joden, dat zijn wij. Ik zet mijn kippeltje op mijn kop. En ik neem het voor ze op. Solidair tot aan mijn graf. Maar van mijn voorhart blijven ze af. Blijf met je poten van de joden af. Want de joden... Die horen erbij. Shalom, motherfuckers.